Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we samen van Psalm 42, het eerste en het derde vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. Psalm 42, het eerste en het derde vers. Gemeente, doen wij ook vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna van Psalm 43 het eerste vers: Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Psalm 43, het eerste vers. Maar eerst belijden we ons geloof en ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu samen bidden. Genadige en barmhartige Heer van hemel en van aarde, uw naam zij geloofd en gedankt, dat we opnieuw op deze dag samen mogen zijn in uw huis, te verkeren onder uw woord, in de hartelijke bede, om de leiding en de kracht en de werking van uw Heilige Geest, van wie wij belijden met de kerk van alle eeuwen dat hij Here is en levend maakt. Dode zondaren levend maakt. Want als wij een ogenblik gekeken hebben in de spiegel van uw heilige wet, die goed is, die eeuwig is, die geestelijk is, dan zullen we voor u buigen, ons diep voor u verootmoedigen en zullen we vluchten tot het kruis van de Heer Jezus Christus, om in hem gevonden te worden, niet hebbende onze rechtvaardigheid die naar de wet is, maar de rechtvaardigheid die uit u is, door het geloof in de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, de alleenwijze God, de volkomen zaligmaker van volkomen zondaren. Wilt u dan zelf deze avond in ons midden zijn, hier in de kerk, als wij met de moderne middelen van de techniek met de gemeente verbonden kunnen zijn, en dat ook daar het woord gehoord mag worden. Maar laat het dan vanavond ook bij ons allemaal binnendringen. Of we nu oud zijn of jong, groot of klein, wij smeken u ootmoedig om de overtuigende werking van uw Heilige Geest. Wij moeten u erkennen en belijden, Heere, dat wij daar van onszelf en in onszelf geen oog en geen hart voor hebben. Tenzij u zelf over ons opstaat en bij ons binnenkomt door uw woord, wat een kracht van u is tot zaligheid en dat voor een ieder die gelooft. U kent ons allemaal. U weet of het ervan gekomen is in ons leven, dat wij metterdaad voor u hebben gebogen. En dat wij metterdaad in oprechtheid en in waarheid onze schuld voor uw aangezicht hebben beleden. En dat wij vergeving ontvingen in dat alles reinigende bloed van uw Zoon, Jezus Christus. En dat wij onze treden mochten zetten in uw spoor. Het kan zijn dat we toch zijn uitgegleden, terwijl we baden of u ons voor struikelen wilde bewaren. Het kan zijn dat we ver van huis zijn, om het zo te zeggen, Heere, dat we weer over onszelf heen gebogen staan en eigen wegen zijn gegaan. Wilt ons dan deze avond stilzetten, krachtig, overtuigend, door uw woord en door uw geest, opdat wij bij vernieuwing mogen smaken en proeven dat u goed bent en dat voor in zichzelf verloren mensen, Adamskinderen, gevallen en gevonnist, nochtans hopende op de genade die ons wordt toegebracht in de verschijning van die grote God en zaligmaker die u bent, Jezus Christus. U weet ook, Heere, en dat zullen we zelf toch ook weten, of we door u en door de overmacht van uw genade in de ruimte zijn gezet. En dat wij mogen smaken en proeven dat u zo overweldigend goed bent, dat we dat niet op kunnen en dat we dat niet klein kunnen krijgen. Maar wilt u dat vanavond dan ook bevestigen, dat wij daarin voor u buigen, ootmoedig, en dat wij vluchten tot het kruis van Christus. Het kan ook zijn dat we met verlangen naar de kerk zijn gekomen en dat we er niet bij kunnen. Misschien al heel erg lang daarna verlangen, maar dat we geen hand hebben om het heil aan te nemen. Dat we geen voet hebben om tot Jezus Christus te komen, te vluchten. Heere, wilt u ons dan zo overweldigen dat we op Jezus alleen al onze hoop, al onze verwachting zullen vestigen, wetende, gelovende, vertrouwende, dat we dan niet bedrogen uitkomen, niet beschaamd. Wees, Heere, met al de ouderen in de gemeente. U kent ze, u weet wat ze nodig hebben. Geef dat ze de zaken onder ogen zullen zien en dat ze leren zaken met u te doen. En dat ze door de verootmoediging heen ontvangen in Jezus Christus die de deur is, een ruime ingang in het koninkrijk van u. Maar als we daar dan vreemd aan zijn, al hebben we misschien een kerkbank versleten, wilt u dan ons vanavond gebruiken? En wilt u vanavond ons doen horen de woorden van het eeuwige leven? Heere, wees ook met onze jongeren, kinderen, kleinkinderen, als u ons die geschonken hebt. Wilt u ze gedenken om Christus willen uit pure genade? Dat ze ook in deze verwarde tijd, in deze kantelende tijd, houvast zullen zoeken in het woord van u de levende God. In de Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. En waarvan u, Heer Jezus, gezegd hebt dat er niemand tot God de Vader komt dan door u. Geef dat er ook hier een geslacht mag opgroeien, leven, werken, dienen, dat u vreest. Want des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En daarom bidden we ook voor de gezinnen in de gemeente. Dat de ouders helemaal bezield zullen zijn. Om hun kinderen die u hen geschonken hebt, op te voeden voor u. Een leven in de vreze van uw naam. Heere, wees met al diegenen die geen kinderen gekregen hebben. Dat kan knellen en kwellen. Wellicht zijn er ook hier in de gemeente. Maar geef dan, Heere, dat ze maar de omgang met u beoefenen. En dat ze in alle dingen zich aan u onderwerpen. En belijden, uw wil geschieden. Uw wil alleen, als in de hemel hier beneden, uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat ge doet. Wees, Heere, met de zieken, wees met de rouwdragenden, ontferm u in gunst en genade over degene die geen weg zien bij zichzelf. Het kan zijn dat ze diep eronder door moeten, vanwege mentale problemen, en die zijn groot. Geef dat er mag zijn de overgave aan u, waar u zelf hebt gezegd, ik ben het licht der wereld. En die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Heere, zo ziet het alles op u in deze dienst. Wilt u ons nabij zijn en geef een opening van zaken. Versterken wat ge hebt gebracht en schenk ons uw zegen onverdiend. Uit pure genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing deze avond vindt u het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 11e hoofdstuk. En daarvan de eerste 13 versen. Ik noem u dus als de schriftlezing Lucas 11, vanaf vers 1 tot en met vers 13. En daar luidt het woord des Heren aldus. En het geschiedde toen hij, dat is Jezus, in een zekere plaats was biddende, als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zei, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En Jezus zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans, Om zijner onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vanavond, gemeente, vindt u dus in Lucas 11 en daarvan het eerste vers. Lucas 11, vers 1. En het geschiedde toen hij, Jezus, in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zei: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Tot zover. Er zijn in deze dienstgemeente de volgende collecten. De eerste bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoldij. En de derde collecte is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. En uiteraard worden alle collecten bij u aanbevolen. En in uw milddadigheid. Wij gaan zingen ter inleiding op de verkondiging van Psalm 143. En daarvan de versen 1, 2 en 10. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor me, o oppermajesteit. Wil u een knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En ook het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, 1, 2 en 10. En het geschiedde toen Jezus in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zei: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Gemeente, in de Bijbel, het woord van God, wordt de Heer herhaaldelijk de hoorder van de gebeden genoemd. En dat betreft allerlei gebeden, hoe gebrekkig die ook mogen zijn. Maar wat is bidden? Als mensen in gevaar zijn, zelfs mensen die naar God niet vragen, kunnen ze zich daartoe gedrongen voelen. Maar er is, als het gaat over het gebed, veel onkunde. Bovendien is er naar het woord van Jacobus, de practicus, veel kwalijk bidden. Niet ieder die zegt te bidden of meent te bidden, bidt daadwerkelijk. Ik ga er maar van uit dat er geen verschil van mening bestaat, dat het gebed het geheim en de kracht is van het leven met de Heere. De beoefening van de verborgen omgang met Hem, die vindt in mijn zielen waar zijn vrees in woont. Het gebed is voor het geestelijke leven, het werkelijke geestelijke leven, wat ademhalen is voor het natuurlijke leven. En als God een zondaar bekeert, is er een bidder geboren. Denk daarbij maar aan Paulus, die woesteling, op de weg naar Damascus krachtig stilgezet, vervolgens naar Damascus geleid, komt daar Ananias bij hem, en wat krijgt de man als teken van de bekering, als bewijs van de bekering van Saulus? Want zie, hij bidt. Zal het dan ook werkelijk geestelijk leven zijn? Is het gebed volstrekt onmisbaar? Ook de kennis daarvan is onmisbaar. Natuurlijk niet als een aangeleerd lesje, maar door een kennis die door genade is gewekt. De kennis van de genade tot liefhebben. Die kennis en die genade wekken dan ook een dorst. Zoals dat hert waarvan we zongen, dat schreeuwt naar de waterstromen. Terecht is daarom het gebed ook wel genoemd de thermometer die de temperatuur van het geestelijke leven bepaalt. En al hoort God alle gebeden, niet één uitgezonderd, dat wil nog niet zeggen dat alle gebeden naar boven stijgen als een lieflijk reukwerk voor het aangezicht van de Heere. Elke volgeling van de Heer Jezus zal zich ongetwijfeld bewust zijn dat hij of zij in zijn of haar bidden ver beneden de eis van de Heere blijft. Wij hebben het toch over de heiligste verrichtingen, zelfs over het gebed, verzoening nodig. En daarom lopen de kinderen van God de hemel aan met de vraag: Heere, leer ons bidden. En dat niet één keer, maar telkens weer. Want een betere school van het gebed is er niet. Er is geen heiliger, geen teerder bidder dan Jezus. Ga de gang van zijn leven er maar op na. Hier op aarde was zijn woord met macht. Scherp was hij om de zonde te bestraffen, alle huichelaars op hun plek te zetten. Hoe ging hij door, rusteloos? Zieken werden genezen, duivels werden uitgeworpen, doden werden opgewekt. Zo was hij bezig. Hij in wie een volheid van genade en waarheid was. En die genade en die waarheid, die deelde hij koninklijk royaal uit. Dat deed hij niet aan de bezittende klasse. Daar had hij niet zoveel mee, zal ik maar zeggen. Maar aan armen en ellendigen. Maar dit alles ging nooit buiten zijn gebed om. Hij bleef de omgang met zijn hemelse vader, terwijl hij op aarde was, beoefenen. De omgang met hem, bij wie hij de heerlijkheid had verlaten. Die heerlijkheid die had hij nog voordat de wereld er was. En zo was hij een man van gebed. Hij zonderde zichzelf telkens daartoe af. En daar zijn de evangeliën vol van. Niet minder dan 14 keer leiden de evangeliën ons in het gebedsleven van Jezus. Bij elke gebeurtenis van belang in zijn leven voelt Jezus de drang om zijn ziel uit te storten voor zijn hemelse Vader. Om kracht te vergaderen in het gebed. Nu eens ging hij naar het gebergte en bleef de hele nacht over in het gebed. Dan weer maakte hij gebruik van de vroege morgenuren om ongestoord gemeenschap te oefenen met zijn Vader. Om in die gemeenschap met verse olie te worden overgoten. Van het begin van zijn openbare optreden tot aan het einde loopt er een gouden draad van gebed door zijn leven. Toen hij werd gedoopt door Johannes in de Jordaan en hij daaruit opklom, bad hij. En de hemelen werden geopend en hij bleef in het gebed. En in dat gebed daalde de hemel neer door Gods geest om mensen, discipelen, tot zich te roepen. En als hij verheerlijkt wordt, neemt hij Petrus, Johannes en Jacobus mee om op de berg te bidden. Maar met een gebed heeft hij gestaan bij het graf van zijn vriend Lazarus om de bedroefde zusters te troosten. En denk ook maar weer aan dat altijd toch ontroerende hoge priesterlijke gebed in Johannes 17. Dat Jezus heeft gebeden. En zo heeft hij biddend hier op deze aarde verkeerd. En wanneer hij met de zojuist genoemde discipelen de zielenstrijd tegemoet gaat in Gethsemane, dan zegt hij dat ze moeten achterblijven. En dat doet hij met de woorden, totdat ik heen ga en daar gebeden zal hebben. En met een gebed is hij uit dit leven gescheiden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nu in de heerlijkheid is aan de rechterhand van zijn Vader, leeft hij daar altijd om voor de zijnen te bidden. Staat hij voortdurend met die gouden wierookschaal van het gebed om voorspraak te zijn bij de Vader. En dat voor allen die hem vrezen. En gemeente, dit gebedsleven van Jezus werpt een eigen licht over zijn persoon en over zijn werk. Hij bidt en zoals hij gebeden heeft, kan nooit iemand anders bidden. Hij bidt als de Zoon tot de Vader. Hij bidt niet als God, maar als mens, met onze lippen en in onze taal. En wij vergeten daarbij niet dat hij, die als mens bidt, tegelijk een goddelijk persoon is. Want niemand kent de Vader dan de Zoon. Hij weet dat de Vader in hem een welbehagen heeft. En op wie heeft ooit de geest van de genade en van de gebeden gerust dan op hem? Hij heeft de Heilige Geest ontvangen, zegt de Schrift, niet met mate. Hij bidt bovendien als dienstknecht gezonden op de aarde. En er lag een ontzaggelijk grote last op zijn schouders. Zelfs moest hij gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij moest lijden. Hij zet op de weg die hij moest gaan, op die intens, diepe, zware lijdensweg, hij zet op die weg geen stap zonder gebed. Nee, er is geen traagheid in zijn bidden, geen spoor daarvan. Het is ook maar niet een even bidden. Hoe herkenbaar is dat trouwens voor ons? Oh ja, we moeten ook nog bidden. Bij Jezus is dat zo anders, zo totaal anders. Het is bij hem ook zo zuiver, zo rein. Het is ook geen verzet of ergernis. Moeten we nou alweer bidden? Maar wel menselijke afhankelijkheid, droefheid, vermoeidheid naar ziel en lichaam en geest. Het bidden van Jezus is dikwijls een worsteling, waarbij hij zich met zijn vast en onwrikbaar geloof vastklampte aan zijn God, zijn Vader. Hij bidt dus, de middelaar Gods en der mensen, want hij bidt niet uitsluitend voor zichzelf, maar altijd voor degenen die op zijn hart draagt en die hem door de Vader gegeven zijn. Hij was de hoge priester, de middelaar. Hij trad op tussen God en zijn volk. En dat bidden van Jezus droeg dus een borgtochtelijk, altijd een plaatsbekledend karakter. Het is de vraag intussen of de discipelen dat hebben verstaan. Of ze er wel hoog voor hadden dat hij trad in het strijdperk waar zij zelf moesten staan. Begrepen ze wel dat hij bad zo dat hij van hen overnam wat zij zelf niet konden? Peilden ze wel de diepe, de afgrondelijke diepe, de grondeloze barmhartigheid van zijn gemoed? Nee, dat begrepen ze niet en dat peilden ze ook niet. Hij geeft zich dat hij al biddende zichzelf Gode opoffert. Hij wijdt zich, hij stelt zich in de handen van zijn Vader en daar treft zijn bede altijd doel. Er spreekt, gemeente, uit zijn bidden dan ook het onuitsprekelijk grote liefde. Er zal in dit bidden wel wat geweest zijn wat voor onze oren niet bestemd is. En als de lippen van Jezus zich sluiten, wendt hij oog en hart weer tot de aarde. Gaat hij weer naar zijn discipelen. Het is een ongetwijfeld niet verborgen gebleven dat hij door het gebed versterkt is met kracht in zijn ziel. Met diep ontzag slaan ze Jezus gade. Zoals de bidden daar staat, met de dauw van de hemel bedekt. Hoe groot is de afstand van hem en toch, hoe zijn ze door dat gebed inniger aan hem verbonden. En hoe vurig verlangen ze iets van hem te zien, te horen, te ontvangen, wat hij alleen maar geven kan. Eén is dan ook de tolk van allen. Wanneer de bede opklimt, Heere, leer ons bidden. Maar hadden de discipelen dan nooit gebeden? Natuurlijk wel. Als we de evangelieën erop naslaan, zijn er tal van gedeelten die erop wijzen dat er veel gebeden werd. Heel veel zelfs. Een van de onderdelen van de synagoge, de eredienst in de synagoge, was immers het gebed. En alle leden van een Joods huisgezin waren verplicht om 3 keer per dag te bidden. Dat heet dan het zogenaamde 18 gebeden gebed, waarin telkens de lofprijzing terugkeerde. Geloofd zij de Heere. Maar nu was de kern van de eredienst de geestelijke kern verworden tot een ijdele, lege vorm. Een bidden om zo te zeggen buiten het hart om. Een formaliteit. Alleen maar woorden, woorden en woorden. Het gebed van het geloof kenden ze niet. In het bidden van Jezus, daar is toch iets in wat met niets vergeleken kan worden. Iets wat onuitsprekelijk aantrekt. Iets wat een dorst naar genade, naar geestelijke genade doet ontbranden. Dat oprechte, dat hartelijke, dat innige, dat vrijmoedige bidden, dat kennen ze niet. En toch, als ze Jezus zo zien bidden, dan vragen ze hem om het geheim daarvan. Heer Jezus, zo is het alsof ze vragen, bied ons de sleutel tot de verborgenheden van uw rijk. Schenk ons het rechte woord. Schenk ons de zuivere, de ware gestalte. Schenk ons de oprechte gezindheid om te bidden. Geef ons wat het bidden tot bidden doet zijn. Geef ons uw gebed, opdat we eens en telkens weer als gij leren bidden. Dat wij het offer van de ziel mogen opheffen en mogen brengen voor de heilige God. Gemeente, hiermee slaan we een blik in het hart van de discipelen. Heere, leer ons bidden. En daarin, gemeente, ligt een belijdenis. Ze zouden het toch nooit aan Jezus gevraagd hebben, als ze zich niet bewust waren geweest van hun groot geestelijk gebrek en tekort. Ze beleden met deze vraag hun eigen onkunde. En zeker, natuurlijk, ze waren de meester al enkele jaren gevolgd, met hem opgetrokken. Ze zagen met eerbied en ontzag tegen hem op. Maar wat wisten ze nog eigenlijk van Jezus zelf? Van zijn hemelse Vader? Van zijn komen? Wat wisten ze van verzoening, van vergeving, van leven en strijden door het geloof? Wat wisten ze van de vrijmoedigheid en de toegang tot God? Maar Jezus wist hen niet terug te wijzen. Dat deed hij niet. Dat doet hij nooit. Hij droeg hun zwakheden met eindeloos geduld. Wilden ze wat weten? Ze vroegen het aan hem. Soms waren dat ook nog vleeselijke vragen. Wie? Jezus is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Doorgaans waren het vragen als, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Soms waren het ook hoogmoedige vragen die ze aan Jezus stelden. En zeiden ze, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. Wat moet er van ons worden? Ook zijn het wel nieuwsgierige vragen. Wat zal deze? Maar meestal getuigden de vragen niet van veel begrip. Dat was ook wel eens anders. Want hadden ze wat nodig, dan vroegen ze het aan hem. Waren ze in het schip, in de storm, op de zee, en riepen ze het uit, Heere, behoed ons, wij vergaan. Hij deed het. Ze leunden en ze steunden met heel hun gewicht op hem. Maar op een ogenblik als dit, als ze deze vraag stellen, dan merken ze toch dat hun nogal wat ontbreekt. En dat belijden ze ook met deze woorden, Heere, leer ons bidden. En wat is daar dan voor nodig, de kracht en de leiding en de werking van de Heilige Geest, die wij noemen de geest van de genade en de geest van de gebeden, de geest die naar God voor de heiligen bidt. De geest, de geloofsbelijdenis van Nicea beleidt dat, de geest die Heere is en levend maakt. Gemeente, als de geest in uw hart komt, in uw leven komt, dan zult u bidden om ontdekkend licht. Maar beseft u dan wat u vraagt? Beseft u wat zich bij dat licht aan u ontdekken zal. Dat dit betekent dat u door de knieën moet gaan. Schuldbewust, schuldbeleidend. Dat dit betekent een radicale verloochening van uzelf. Dat dit betekent dat u zult doden de leden die op de aarde zijn. Rusteloos bezig om uw vlees met zijn bewegingen en begeerten aan het kruis te slaan. Allemaal zaken die met de waarachtige bekering te maken hebben. Dit gebed van de discipelen is openhartig. Ze houden niet de schijn op. Dat hoeft ook niet, want schijn bedriegt altijd. Er waren in de dagen van Jezus, toen die op aarde was, mensen zoals fariseeën, schriftgeleerden, een geslacht dat nog nooit is uitgestorven, mensen die baden om toch maar door de mensen gezien te worden. Ze stonden immers op de hoeken van de straten met de handen omhoog, maar die gebeden klonken als een zak met rammelende botten. Het werd door Jezus dan ook gestriemd, fel en scherp. Als de discipelen zien het bidden van de Heer Jezus, dan weten ze niet wat bidden is. En dan staan ze daar nog buiten. En dat beleiden ze ook met deze bede. En ze zijn er niet zomaar en tevergeefs bij naar Jezus toegekomen. Want de Heer Jezus is als priester uiteraard met de zaak van het gebed bekend en vertrouwd. Hij is de weg en ontsluit de toegang, ook tot de troon. Hij kan het hun leren. Op een andere plaats roepen de discipelen het uit: Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En hier zeggen ze: Heere, leer ons bidden. En gemeente, nu nemen de discipelen een bijzondere plaats in. Jezus had hen geroepen en zij waren hem gevolgd. Ze waren met Jezus op aarde. Zij zagen Jezus bidden voor hun eigen ogen, waren daar getuigen van. En ze stonden met het lam, nog voor Gethsemane, voor Golgotha, voor Pasen, voor Pinksteren. En het is door die geest dat Jezus zijn apostelen werden. Dat de Jezus zijn apostelen riep en hen tot apostelen bevestigde. En het is door die geest dat wij die ook nodig hebben. Wij allemaal, oud en jong, groot en klein, gezond of ziek. De bede uit Psalm 119, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. De geest die schenkt en werkt het geloof en de bekering, die schenkt de vrijmoedigheid om in te gaan, en dat door het bloed van de Heer Jezus op een levende en verse weg, die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En daarom kunnen en mogen wij de bede van de discipelen leer ons bidden tot de onze maken. Is en blijft dat gebed niet de uitdrukking van de behoefte van velen? Is dit dan nodig? Kunt u bidden? Kun jij bidden, mijn vriend? Is bidden niet voor heel veel mensen afgedacht van het feit nog dat er zo ontzettend veel mensen, en waarschijnlijk ook wel in Hardingsveld, hier in Giessendam en in Sliedrecht, die helemaal niet meer bidden? Is bidden niet voor heel veel mensen een gewoonte? Ook voor kerkelijke mensen? Of een verzegeld geheim? Ook heel wat mensen die zich christen noemen en zeggen christen te zijn, missen de Heilige Geest en dus de zalving van het gebed. Er is geen boek, geen school, geen mens die het u leren kan. Want de oprechte bidder wordt in de hemel geboren. uit God geboren. En die geboorte uit God is het beginsel van het gebedsleven van allen die de Heere vrezen. Niemand uitgezonderd. Bovendien, er is ook nogal wat ongeestelijk bidden. Bidden waarbij alles maar cirkelt om dat eigen lieve ik. Er kan ook nog zijn een overgeestelijk bidden. Er kunnen ook tijden zijn van biddeloosheid. Maar daar mogen we geen rust bij hebben. Want dan heeft de Satan ons in de greep. Dan vallen we in zijn strik en heeft de zonde de overhand. Het kan nodig zijn dat de Heere ons op onze zondige weg de voet dwars zet. De knopen van ongerechtigheid losmaakt. Voordat het tot het oprechte gebed komt. Weer het opnieuw tot het oprechte gebed komt. Heere, leer ons bidden. En de discipelen voegen er nog aan toe, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Ze ontlenen dus de vrijmoedigheid tot Jezus aan het voorbeeld van Johannes de Doper. Johannes, die bidder was, leerde het bidden niet in de tempel, maar in de eenzaamheid, in de woestijn. Daar was hij een eenzame bidder. Daar werd hij gesterkt in de geest. Daar kwamen de mensen massaal naar hem toe. En werd door de heroud van de Heer Jezus verkondigd bekering en vergeving van de zonden. Vlijmscherp was hij. Dat namelijk het koninkrijk van God nabij was gekomen. Johannes heeft zijn discipelen daar dus ook bidden geleerd. Een hartelijk bidden uit een hart dat als een woestijn was geworden voor het aangezicht van God. Bidden uit een hart waarin een baan was gemaakt voor hun God. Uit zo'n hart dat verbroken was onder het besef van schuld van zonde. En dat verbroken was onder het leed van de zonde. Dat bidden was het antwoord van Johannes op de vraag van de verslagenheid uit harten die door de hamer van zijn woord waren getroffen. Wat moeten wij doen? Maar nu zijn die jongeren van Johannes bij de Heer Jezus, bij de koning, bij de bruidegom. Ze zijn het lam gevolgd, door het lam tot discipelen gemaakt. Volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Ze mochten het net van het evangelie keer op keer uitwerpen. En ze hebben Johannes wel zien bidden en ze hebben ook Jezus zien bidden. Het onderscheid blijft voor hen niet verborgen. Daarom zeggen ze tegen een nieuwe meester, een eeuwig blijvende meester, Heere, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn discipelen heeft geleerd. En dit gebed is door de Heer Jezus verhoord. Immers, we lezen hier in het vervolg van de tekst dat Jezus zei, wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, enzovoort. Daar heb je tegelijk de grondvorm voor het gebedsleven. Als we naar verlangen te leren bidden, doe dat dan met dat volmaakte gebed. Het onze Vader. Want het is het eerste antwoord op de vraag van de discipelen, Heere, leer ons bidden. En gemeente, het moet dan ook duidelijk zijn voor ons dat wij dit moeten leren. En zeker, ouders kunnen er hun kinderen niet vroeg genoeg mee laten beginnen. Ouders die eerst alleen voor de kinderen bidden, als God hen die gegeven heeft. Later bidden zij met de kinderen, die de handen vouwen, de ogen sluiten. Maar dan moet het komen tot dat persoonlijk bidden. Kunnen ouders hun kinderen dus leren bidden? Zeker. Maar het echte, het wezenlijke bidden is meer dan een gebed uit het hoofd opzeggen. Ik had het straks al over overgeestelijk bidden. Ik ben wel eens mensen tegengekomen die dat alles alleen maar doodwerk noemden. Het is toch niet echt. Er zijn zelfs ouders, ik hoop niet dat ik u raak, die het aan hun kinderen overlaten. Ze moeten maar passief lijdelijk afwachten. Het geloof dat echt is, dat waar is, is een gave van God de Heilige Geest. Maar de Geest werkt wel door de prediking van het woord. En zo gebruikt hij, en dat is ook vandaag van het allergrootste belang, zo gebruikt hij ook met name ouders, die eerst en vooral als een middel zijn in zijn hand om kinderen te leren bidden. Meer en meer zijn onze gezinnen toch duiventillen waar men in en uitvliegt. En waar de zo noodzakelijke omgang met de Heer ontbreekt. Als we aan tafel zitten en zeggen, oh ja, we moeten ook nog even bidden. Of hebben we al gebeden? Wellicht herkent u dat. Echt geestelijk bidden. En als u geen kennis hebt aan dat echte bidden, buig dan voor de Heer en wend u tot hem met de bede. Heere, neem mij op uw school. Onderwijs mij door uw woord en door uw Heilige Geest. Weet het en geloof het gerust. Zoals de Heer Jezus het zijn discipelen leerde, zo doet hij het nog. Hij is nog gewillig en bereid. Er bestaan voor hem geen hopeloze gevallen. Hij heeft zelfs de moordenaar aan het kruis, in het allerlaatste ogenblik van zijn leven, nog een gebed in het hart gelegd. Heere, gedenk aan mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En het eerste gebed dat hij de zondaar leert is het gebed van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Wees mij de zondaar genadig. En dat gebed is niet eenmalig, maar blijvend bij allen die de Heere vrezen. Ze komen hier op aarde nooit zo ver dat ze geen zondaar meer zijn en geen schuldvergeving meer nodig hebben. Het eerste bidden is toch enkel schuldbelijden? Het is toch de taal van het gebroken hart? Het is toch het pleiten op genade alleen? Het is een roepen, het is een aanroepen van de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als we in zijn school zijn aangenomen, dan zal de Heer ons door zijn Heilige Geest ook altijd verder onderwijzen. Het woord spoort ons aan om te bidden zonder ophouden. Staat zwart op wit. Om altijd te bidden en niet te vertragen. Je niet in te laten pakken door de drukte die wij maken en die de wereld maakt. Tot en met in het kerkelijke leven toe. En als u nu vraagt waarom het gebed zo allernoodzakelijkst is, dan geef ik u eenvoudig het antwoord van de Heidelberger Catechismus. Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid die God van ons eist. En bovendien voegt de catechismus er nog aan toe, dat God zijn genade en Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Moet u klagen dat de wierook van het gebed niet meer geregeld van het altaar van uw hart opstijgt? Wie zou durven zeggen dat hij voldaan is over zijn of haar gebedsleven? Wie schaamt zich als bidder niet voor het aangezicht van God? Wie beseft niet dat de bede om behoefte om te bidden steeds weer het eerst aan de orde dient te zijn? En vergeten wij weer niet dat zelfs een man als Paulus moest belijden dat de gelovigen dikwijls niet weten wat ze bidden moeten. Gelijk het betaamt, zoals het behoort. We staan toch dikwijls als beginnelingen in de school van de genade. Maar Paulus voegde dan toch maar aan toe dat de geest hen in hun zwakheden mede te hulp komt. De vraag is dan ook hoe het staat met uw en jouw gebedsleven. Bidden wij wel? Bidden wij? Ik weet geen actueler woord met het oog op de situatie waar wij ons allemaal in bevinden. Op het toneel van heel deze wereld, chaotisch, met al die verwarring, ramp, oorlog, leed, afkalving van het kerkelijke leven, ontrouw in het kerkelijke leven. De wortels van de zonde dringen zich al dieper en dieper in de aarde. De vrucht die de zonde baart wordt al rijper en rijper en rijper. Ik weet met het oog op de situatie waarin we als kerk en gemeente, maar ook als land en als volk bevinden, geen actueler woord uit heel de Bijbel niet, maar gij ga in uw binnenkamer en doe de deur maar dicht, totdat de verdervingen voorbij zijn. Ga in uw binnenkamer. De Heere zegt het toch zelf, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Het gebed, gemeente, is zo ontzettend noodzakelijk. Het spant de draden tussen God en uw ziel. Om u in de ruimte te zetten. De ruimte van Gods vrije gunst. Als u God vreest, zult u het mij toestemmen dat gebedsuren de beste uren van uw leven zijn. En dat het bepaald geen verloren uren, maar gouden uren zijn. En dat het vruchtbare uren zijn om uw levenstaak te vervullen, daartoe in staat te stellen tot eer van uw God. Wie veel bidt op aarde, rijpt voor de hemel. Jezus is ten hemel verhoogd en zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar het gebed doet hem neerkomen in het hart. Trek al uw aandacht samen op de biddende hoge priester, Jezus Christus, ook nu bidt hij. Nee, niet meer hier op aarde, maar bij de troon. Hij bidt, hij leeft eeuwig om voor de zijnen, voor al de zijnen te bidden. En in de hemel is alles aanbidding, want daar staan al de gezalden rondom de troon. Hier knielen ze neer, biddend neer, aan de voetbank van zijn voeten. En aan die voetbank is nog plaats, te over, voor allen die oprecht en nederig vragen, Heere, leer ons bidden. Amen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Psalm 25 en daarvan het 7e vers. laat ons danken en bidden. Uw naam, Heere, zij geloofd en geprezen, dat op deze uw dag een en andermaal uw woord in het midden van de gemeente verkondigd mocht worden. Gebied genadig uw zegen daarover. Het heeft u toch behaagd, Heere, en het behaagt u en het zal u behagen om door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken. De verkondiging van de gekruisigde en opgestane Christus, hij komt. En laat ons gebed zijn, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Wij dragen, Heere, de gemeente aan u op die vandaag het woord heeft gehoord. We dragen de mannenbroeders van de kerkenraad aan u op. Als ze de huizen langs gaan om navraag te doen of de verkondiging vrucht heeft gedragen. We dragen de dominee en zijn gezin aan u op. Dat hij bezield en bezielend het evangelie van u, Heer Jezus, mag verkondigen en aan het hart van de gemeente mag leggen. Wilt u zijn, Heer, met het geheel van het kerkelijke leven? Meerdere vergaderingen, klassen, synoden. We dragen alle kerken in ons land aan u op. De neergang is onvoorstelbaar groot. Wilt ge toch, Heere, de kandelaar hier doen blijven en niet van ons wegnemen? Want dan wordt het pas echt donker en wordt het pas echt nacht. En er zijn landen waar het evangelie niet of nauwelijks meer kan komen. En daarom bidden we u voor uw kinderen die verdrukt en vervolgd worden. Wilt u ze bijstand zenden, waar ze geen ruimte hebben om uw naam te belijden, laat staan in het openbaar, in het publieke domein, uw woord te verkondigen. Wilt u ze genadig bijstand zenden, Heere, en doen roemen in de verdrukking. En als de dood ermee gemoeid is, dat is een ruime ingang geeft in het koninkrijk van u. Wees hier met allen die daarin een taak hebben te verrichten. Ook in het maatschappelijke leven. We bidden voor overheid en vorstenhuis, regering en parlement. De komende week is het de Koningsdag, waarin de maatregelen, de plannen worden uitgereikt en uitgelekt. Zijn er al veel? Maar dan komt het hele plaatje tevoorschijn, wat men van plan is. Wij bidden u, Heere, geef dat er nog gebogen mag worden voor u. Voor de koning der koningen, de Heere der heerscharen. En dat er ook hier een biddend volk zal zijn, naar uw eigen gegeven opdracht, om te bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Dat ook die gebeden zich vermenigvuldigen en dat er een verandering mag komen, Heere. Wij bidden u daar ootmoedig om. Wees met het werk van zending en evangelisatie. Geef ook daar genadig uw onmisbare zegen over. Ga met ons mee als wij deze plaats gaan verlaten. De kerktelefoon weer zullen uitzetten. Geef ons deze avond de overdenking van uw goddelijke woord. En volhard, doe ons volharden in de gebeden. Wij bidden het u in Jezus' naam, uit genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 3, vers 2, gemeente, is onze slotzang. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Psalm 3, vers 2. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.